SPA Delta, hallo, Delta Lima Oscar. Wat Amsterdam Den Haag betreft, die zijn natuurlijk volop bezig met de voorbereidingen voor de verkiezingen van een nieuw bestuur. De nominaties voor kandidaten, dat is zo'n beetje afgesloten morgen. Dus daar hebben wij verder weinig mee te maken. Verder, voorbereidingen voor de Amerikaanse Field Day, de velddagen, laatste of het vierde weekend van juni. En dat betekent dus ook op alle amateursatellieten, omdat AMSAT ook meedoet met die velddagen. Het wordt dus wel georganiseerd eerst door de ARRL, maar ook AMSAT doet daar aan mee. En alle amateursatellieten die beschikbaar zijn, mag je dan gaan gebruiken. En daar zijn er best veel. Allerlei lineaire, maar ook FM-satellieten zijn beschikbaar. Ook het ISS met zijn FM-repeater. Kun je allemaal gebruiken voor Field Day-verbindingen. Iets anders. Een van de slimme rekken bij AMSAT, die heeft een nieuw programmaatje gemaakt voor een CardSat noemt hij dat. En dat is voor een cardputer in de M5 stack. En dat is dus een hele kleine computer ter grootte van een creditcard. ESP32S3. En daar heeft hij dus wat software voor gemaakt om daarmee satellieten te trekken en te besturen enzovoort allemaal. Het compleet grondstation zit in zo'n klein ding. Dus een hele kleine computer. En daar zit ook meteen een keyboard in en een kleurendisplay en een micro SD kaartje. En die CardSat software die kan dus compleet satellieten trekken. Kan alle baanparameters gebruiken en berekenen, de banen berekenen, passages berekenen. Dopplertracking kan hij al doen. En eigenlijk is het ook al zover dat hij ook antennetracking kan doen. Allemaal in zo'n klein dingetje. Moet je me natuurlijk nog wel verbinden met een CAT interface kabel. Nou, dat werkt ook, maar daar moet je wel voorzichtig mee zijn, want die signaalniveaus zijn anders, maar oké. Het werkt allemaal. Dus je kunt dat, en dat is gewoon open source, kun je downloaden, allemaal beschikbaar. En dan kun je daarmee gaan spelen. Dus dat is weer een nieuwe optie. Er zijn steeds meer nieuwe trucs die nu bedacht worden. Voor satelliettrackingprogramma's en computers en noem maar op. Dus en dan krijg je ook met AI, helpt dat dan ook weer. Omdat de realiseren. Nou, we hebben de Artemis 2 missie een tijdje geleden gezien, dus die missie met bemanning in de Orion die even een bochtje rond de maan maakte en weer terugkwamen. Nou, die missie is dus volop gevolgd, niet alleen door NASA zelf, maar ook door allerlei amateurs, hobbyisten enzovoort. Nou, een daarvan was natuurlijk de Twinkleo telescoop. Die hebben volop mee gedaan, maar ook AMSAT DL met hun 20 meter schotel in Bochum in het Ruhrgebied in Duitsland. Nou, dat is een groot feest geworden. Er is een hele grote nauwkeurigheid gehaald en zo. En de betrokken groepen hebben dus ook een mooi certificaat gekregen van NASA. En complimenten en dergelijke. Want het was echt professioneel wat die hebben afgeleverd. Hele nauwkeurige dopplertrekking van de Orion rond de maan. En dat ging opvallend goed. Dus NASA helemaal blij. Nou, wat betreft de huidige baanparameters, nu nog net met TLE's, oude two-line element parameters. Die lijst die hebben ze toch weer eentje toegevoegd. Namelijk de goede oude LUSAT OSCAR 19, object 20442. Een oude satelliet die het jarenlang goed gedaan heeft. Toen heeft hij een tijd lang alleen nog maar een draaggolf uitgezonden en toen verdween die. Maar die is intussen weer terug, die werkt weer. En die begint zelfs weer telemetrie uit te zenden. Nou, daarom hebben ze maar weer toegevoegd aan de paparameterlijst. Dan kun je er weer mee gaan spelen. ARES-verbindingen, ja, een succesvolle verbinding met Frankrijk geweest op de 8e juni. En dan zit er nog eentje nu in de planning met een Youth on the Air Camp, JOTA, maar dan met een I aan het begin, in Huntsville, Alabama. Maar dat is een rechtstreekse verbinding, dus die zullen wij niet horen. Komende donderdag op de 18e juni. Dus dat is even de enige op dit moment. Verder werkt het allemaal redelijk goed nog. Er zijn nog wat problemen met de HAM-TV, de digitale amateurtelevisie. Die kleurengenerator die doet een beetje raar, dus daar zijn ze nog aan het uitzoeken. En ja, de bekende problemen met APRS op 2 meter, doet het niet. Maar dat zit dan dus voorlopig even op 70 centimeter. 437825. Nou, verder is natuurlijk gewoon de FM crossband repeater actief en die kun je gewoon gebruiken. Nou, verder komen er allerlei festiviteiten in de VS, hebben wij niet zoveel aan, maar oké. Onder andere de jaarvergadering en het Space Symposium van Amsterdam in oktober, maar ja. Er zit weer een satelliet aan te komen waarvoor frequentiecoördinatie is geregeld van de Polytechnische Staatsuniversiteit van Californië. En dat is een satelliet die gaat experimenteren met een radiator, een warmteafvoersysteem dus, met heatpipes en zo. Drie unit cubes, daar willen ze gaan uitproberen of ze flink wat koeling kunnen realiseren met een apart type koelsysteem. Ze willen uiteindelijk 50 watt aan hitte afvoeren. En dat is natuurlijk een leuk experiment, want in de komende jaren zal daar heel veel behoefte aan zijn vanwege de ontwikkeling van bijvoorbeeld datacenters in de ruimte. Want daar wordt heel makkelijk over gedacht van, ach ja, in de ruimte is het koud, dus warmte afvoeren, dat is koud kunstje. Nou, dat valt zwaar tegen, want het datacenter of de satelliet in de zon zit, krijgt hij te maken met heel veel zonne-energie en dan wordt hij dus bloedheet, honderden graden boven nul. Maar als hij in de schaduw van de aarde zit, dan komt hij een paar honderd graden onder nul. Dus de temperatuur varieert enorm. En dan kun je wel denken, het is dan dus ook koud, dus dat gaat wel goed. Ja, maar als je in de zon zit, dus niet. De gemiddelde temperatuur in de ruimte, als je het allemaal optelt en aftrekt, is zo'n beetje in de buurt van 15 graden. Dus dat is helemaal niet zo koud. Maar ja, het hangt er maar vanaf waar hij zit en of hij in de zon zit of niet. Dus zul je toch iets moeten doen om die hitte van zo'n datacenter af te voeren met radiatoren. Uitstralen, dat is de enige manier. Je hebt geen waterkoeling of dat soort dingen, ventilatoren, dat werkt allemaal niet, want er is geen lucht en dat soort dingen. Dus je moet het hebben van radiatoren die de warmte afstralen naar de ruimte. Maar ja, als het dan bloedheet is in de zon, dan valt er weinig af te stralen. Dus dat is even een probleem. Dus vandaar dat het nuttig is om daar eens mee te experimenteren. En dat willen ze dus doen met deze satelliet. De Androp, nou ja, moeilijke naam, maar dat is een afkorting van dat systeem wat ze willen uitproberen. Hij zal actief moeten gaan worden op 436-860 als die gelanceerd is. Ja, op z'n vroegst eind dit jaar vanuit het ISS. Dan is ook de nieuwe bemanning bekendgemaakt door NASA voor de volgende Artemis-missie, Artemis 3. Die missie gaat dus niet naar de maan, maar blijft in een baan om de aarde, omdat ze allerlei systemen willen testen. En het ontkoppelen en koppelen met maanlanden. dat uit te proberen. Nou, die maanlander bestaat nog niet eens, dus kun je nagaan, daar moet nog heel wat gebeuren. En er wordt wel gewerkt aan een paar maanlanders door verschillende bedrijven, maar dat is allemaal nog niet klaar. En toch willen ze volgend jaar al die vlucht gaan maken van Artemis 3. Nou goed, daar zijn dus alvast bemanningsleden voor aangewezen, een paar Amerikanen en ook een Europese astronaut, de Italiaanse ESA-astronaut Luca Parmitano, KF5 KDP, ook zijn amateur dus. Die is al een aantal keren in de ruimte geweest, heel veel ervaring, ruimtewandelingen, noem maar op. Dus daar zullen we nog wel wat verhalen van horen. Dan andere experimenten, ja, hier nog een keer over de velddagen, welke satellieten dan waarschijnlijk actief zijn, maar dat zullen we nog moeten bekijken. Kaartsat hebben we gehad. Ja, in Noorwegen zijn ze ook wat regels aan het opstellen voor het gebruik van de 23 centimeter band. Vanwege ja, de navigatiesatellieten die daar tegenwoordig zitten. In Noorwegen is nu vastgesteld dat de EIRP, dus de echte uitgestraalde vermogen van een zender, vanaf 1 januari 2028 beperkt moet blijven tot maximaal een halve watt EIRP als de antenne-elevatie lager is dan 15 graden. Want als die hoger zit, dan is het minder een probleem, want het gaat om de downlink. Dus dat, je moet mensen in de buurt die GPS gebruiken bijvoorbeeld niet storen. En als je nou wat vermogen de lucht instuurt, is niet erg. Maar als je lage elevatie hebt, kan dat dus bij die ontvangers van de gebruikers van die satellieten terechtkomen. En dat wil men niet. Dus alweer wat beperkingen. Het wordt steeds moeilijker in 23 centimeter band. Goed, de amateursatellieten checken. Oscar 73 blijft goed functioneren, gelukkig. Oscar 7, meestal nu in mode B, dus van 70 naar 2 meter, gewoon bruikbaar. Oscar 29, helemaal operationeel op dit moment. Hij zit weer vol in de zon, doet het prima. Dan nog wat DigiPeter satellieten, ForSail 1P, GRB Beta en zo, die doen het wel regelmatig. Dan ISS, ja, de FM crossband repeater, FM, ja, zoals we het eerder bekeken hadden. Oscar 97, die doet het ook keurig, gewoon bruikbaar. Dan Oscar 100, helemaal operationeel, geen problemen. RS-38S, een van die Russische satellieten, doet weer volop slow scan. De laatste dagen, daar kun je ook weer ontvangen. Oscar 50 FM satelliet doet het helemaal prima. En Sonata 2 is weer met APRS op 2 meter bezig. En Oscar 11 die lijkt nou toch een beetje verdwenen te zijn, want die komt niet meer terug, vreemd genoeg. Misschien heeft hij een probleem. Nou ja, is ook een hele oude satelliet natuurlijk. In het ISS zijn ze allerlei experimenten aan het doen, uiteraard, zoals gebruikelijk. En ze hebben nou een probleem ontdekt. De Canadarm 2, oftewel de grote manipulatorarm die in Canada bedacht is, daar hebben ze een probleem ontdekt in een van de gewrichten van die arm. Die werkt niet meer goed. Het begon warm te lopen en het draaide niet meer lekker. En dat is heel vervelend, want die arm is een heel belangrijk instrument of gereedschap voor het station. En nou moeten ze daar dus snel ingrijpen. Daarom hebben ze nu bedacht snel een ruimtewandeling in te bouwen in dit schema. Waarschijnlijk dus eind juni, 30 juni, dat ze even naar buiten gaan om die arm te controleren en waarschijnlijk ook dat gewricht te vervangen. Een reservesysteem is beschikbaar in het station, dus dat kan gewoon gedaan worden, maar dat is wel even een moeilijke klus. Dat hebben ze nog niet eerder gedaan. Maar daarom is dat dus even, krijgt dat even voorrang, want ze hadden alle ruimtewandeling gepland voor het aanbrengen van een nieuw zonnepaneel, maar dat komt dan later wel. Verder is het idee om vanuit het ISS weer een paar CubeSats te lanceren vanuit de Kibo module. De eerste die nu aan de beurt is Hokushin 1 vanuit Japan. Dat gaat binnenkort gebeuren, maar er werd gesuggereerd dat er meerdere gelanceerd zouden worden. Maar dat is nog niet meteen de eerste keer gepland. Nou ja, de lancering vanuit de ISS moet komen op 19 juni. En dan zullen we de tijden nog moeten afwachten, maar dat is nog niet helemaal duidelijk. Verder moet een Cargo Dragon vertrekken op 16 juni. Om 18:05 zo'n beetje. En die moet dan op de 17e 's middags gaan landen in de Stille Oceaan bij Californië. Nou, en dan dus op 19 juni die CubeSat. En op de 30e de ruimtewandeling voor de reparatie van de Canadese manipulatorarm. Verder hebben we heel wat lanceringen gezien natuurlijk. Op maandag de 8e Starlink. Dan op dinsdag de 9e Chinese lancering met een Shushui 2E raket. Waarbij dus weer wat satellieten voor internetverkeer en mobiele telefonie gelanceerd zijn. Op 11 juni ook weer een communicatietestsatelliet naar de geostationaire baan. Op 11 juni weer een Starlink. En dan op 12 juni, een interessante, dat was de grote Japanse H3 raket met een aantal kleine satellieten. 6 satellieten plus nog wat ander gedoe eromheen, maar goed. Eén daarvan heb ik al weten te identificeren, BRO-22, dat is object 69504. En de andere die moet er nog komen. Die STARS-X, dat is een hele leuke satelliet, want die gaat een hele lange draad uitrollen van wel een kilometer lang. Dus die satelliet bestaat eigenlijk uit twee delen. Dus tussen die twee delen zit dan die hele lange draad. En die willen ze uitrollen en later weer inrollen, intrekken. En langs die draad willen ze dan nog een payload, een apparaatje laten rijden. Die draad laten volgen. Nou ja, ik ben benieuwd of dat gaat lukken. Want dat is best complex. STARS-X. We moeten nog even kijken welke catalogusnummer dat dan is. Dan op 12 juni weer een Falcon 9 een lancering met Starliner de bekende satellieten in ieder geval. Even kijken, daar hebben we nog een ander vreemd geval. Rocket Lab die heeft een satelliet gelanceerd, of een raket gelanceerd, doen ze wel vaker. Deze keer dus vanaf Wallops Flight Facility in Virginia. En die, daar werd vooraf bekendgemaakt dat hij niet naar een baan om de aarde zou gaan, maar alleen maar een boog zou maken. Tot op redelijk grote hoogte, maar dan zou die weer terugvallen. En dan onderweg zouden er wat metingen gedaan zijn of zoiets. Dat gebeurt wel vaker, dat soort lanceringen. Even een suborbital lancering. Maar wat blijkt? Ineens verschijnt in de satellietcatalogus een paar objecten, delen of de rakettrap aan een ander deel van de raket die in een baan om de aarde zit. En dan zegt iedereen, hoe kan dat? Dat was toch helemaal niet de bedoeling. En dus ontstond er ook verwarring rond de nummers, de catalogusnummers, want die nummers waren helemaal niet gereserveerd en zo. En toch, ja, ineens verschijnt dat. Dus toen begon iedereen van, hey, waar komt dat vandaan? En wat is dat? Nou, aan de nummering kun je zien dat er ook nog een payload moet zijn. En die zal dus ook wel in een baan om de aarde zitten. Dus kennelijk hebben ze nu een truc uitgehaald om zo geheim mogelijk een lancering te maken. Eerst suggereren dat die helemaal niet naar een baan om de aarde gaat. En dan later alleen zeggen, ja, toch zijn die rakettrappen per ongeluk wel in de baan gekomen. Ja, ja, nou, dat trappen wij niet in. We weten dus dat er een satelliet moet zijn. Maar welke en waar die nou zit en zo, dat is natuurlijk totaal onbekend. Dus dat is weer een leuke stunt. Dus dan moeten we weer achteraan. Nou, verder, dus op 11 juni, hadden we al gehad, hè? Ja, de dingen, SpaceX, Starlink, ja. Op 15 juni, even kijken, op 12 hadden we, er was nog een Starlink, ja. Dan op 15 juni moet er een Chinese lancering weer komen. Van Caspace met nog onbekende payload, met de Kinetica 1 raket. Dan op 15 juni, maandag, ook een SpaceX lancering met Starlinks. Een andere leuke is die van ISAR Aerospace uit Duitsland. Die satellieten en kleine raketten ontwikkelen, maar vooral die kleine raketten Spectrum. Die moet nu toch eindelijk gelanceerd worden. Ze hebben al een paar pogingen gedaan, maar elke keer moesten ze op het laatste moment al blazen vanwege probleempjes. Maar nu moet het toch echt gaan gebeuren. Maandag de 15e om 22 uur onze tijd. Vanaf Andøya Spaceport in Noorwegen. Aan de kust van Noorwegen, vrij ver naar het noorden. Er waren vroeger altijd alleen sondeerraketlanceringen, maar nu is het ook een echte lanceerbasis geworden voor lanceringen naar de ruimte. Nou, dat moet interessant worden, want daar zitten ook nog wat satellieten in. En een handjevol CubeSats en dergelijke. 5 stuks en ook nog een experiment wat aan de bovenste trap van de raket blijft zitten. Dus we zijn benieuwd of dat nou deze keer helemaal gaat lukken. Zou mooi zijn. Oké, dan nog op dinsdag de 16e weer een Chinese lancering. Nog niet bekend wat precies. En dan komt woensdag, dan krijgen we zelfs 5 lanceringen achter elkaar. Eentje vanuit China. Dan nog een Kuaishou 11 raket vanuit China. Dan een SpaceX met 3 van die Bluebird satellieten van AST Space Mobile. Met die satellieten die dus misschien ook weer in de 70 centimeter band gaan zenden. Hopelijk niet. En dan ook op die woensdag een Ariane 6 lancering van ESA, van Ariane Space eigenlijk. Vanaf Guyana, Frans Guyana. Met Amazon LEO satellieten, dus van die constellatie van internet satellieten van Amazon. En dan nog weer een Rocket Lab lancering, Electron. En dan donderdag de NROL 179, een geheime satelliet lancering van de Amerikanen. Maar daar wordt dus weer zo'n groep van Starshield satellieten. Militaire tegenhangers van Starlink. Nou, en dan op zaterdag nog SpaceX Global Star lancering. En voor de afwisseling op zaterdag nog eens een SpaceX Starlink lancering. Dus het gaat er weer even druk worden komende week. Dan is er inmiddels een Chinees ruimtevaartuig op weg naar een asteroïde. Heel diep in de ruimte. Die wordt gevolgd door onder andere weer radiotelescoop Dwingelo. En ook weer door de Duitsers met Amsterdam schotel. En die zitten nou de signalen van die Chandrayaan 2 te volgen. En die zien dan de Doppler en alles. En dan gaan ze nauwkeurig zitten rekenen. En die hebben heel mooi kunnen volgen hoe, hoe dat ruimtevaartuig naar die asteroïde aan het kruipen is. Steeds dichterbij. En binnenkort in juli, begin juli, zal die dan echt eerst in een baan om die asteroïde komen. En dan naar beneden gaan en een bodemmonster nemen van die asteroïde. Kamo'ola Oalewa. Moeilijke naam. Nou, dus het is ook weer een leuk experiment wat ook weer gevolgd kan worden door amateurs in Dwingelo en in Bochum in Duitsland. Goed, nog een los dingetje achteraan. Ik heb een bekende site gehad, een homepage bij Access for All, maar die stoppen daarmee per 1 juli. Dus nu heb ik een nieuwe mogelijkheid gecreëerd met een, ook een eigen domein. Dus ik heb nu een nieuwe page, hamsat.nl. Nou, op de homepage zelf staat nog niks, maar ik heb al wel vast een page eronder zitten. En dat is het bekende ISS Live Telemetry Dashboard. Wat ik dus ook steeds had op de Access for All site. Nou, die zit nu dus ook onder die nieuwe site gewoon beschikbaar, werkt al. Dus hamsat.nl en dan /ISS_telem.html. Dus, en later komen er dus nog wel meer pages via de homepage, maar dan moet ik nog rustig eens aan gaan sleutelen. Goed, tot zover even de dingen van deze week.